Ook met Psalm 31 zingen we van Gods genade en wel het 17e vers. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, die voor mijn welstand waakt. En ook het 19e, bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. De versen 17 en 19 van Psalm 31 zingen we na de geloofsbelijdenis. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, het is uw trouw en genade dat we kerk mogen zijn. Kerk, dat wat van Jezus Christus is, dat wat bij de Kyrios hoort. Kerk, in een tijd waarin kerken worden verkocht en kerken worden gesloten, kerken een andere bestemming krijgen. Gemeente van Christus te zijn, in een tijd die daar steeds minder om vraagt, maar die het wel hard nodig heeft. Christus te kennen, Christus te geloven, Christus groot te maken. We danken u dat we samen mogen zijn rondom de open Bijbel, om te luisteren naar uw woord, om te horen wat u ons te zeggen hebt. Helpt u ons daarbij, o God, door de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons, de lettertjes die we lezen, ook tot leven wekt en een bestaan geeft in ons leven van elke dag. We bidden van u, laat ons door niets gehinderd worden. Wij zijn vaak mensen die druk zijn en van alles en nog wat op onze agenda hebben staan, waar we moeten denken, wat we niet mogen vergeten, wat nog gedaan moet worden. En het zou soms zomaar kunnen dat we u daardoor vergeten. Dat u daardoor op een lagere plaats komt te staan. Minder belangrijk, nu even niet. Heere God, vergeef ons dat. Als we tijd en prioriteit door de war halen. Leer ons daarom u op de eerste, de hoogste plaats te stellen. Zoals we u net hebben beleden met die aloude woorden van de geloofsbelijdenis van de apostelen. Dat we in u geloven, de Almachtige, de Schepper, hemel en aarde. En dat het u niet en nooit uit handen loopt. We willen u bidden om uw zegen, o God, over ons luisteren en spreken, over ons orgelspel en over ons zingen. En dat het in alles inderdaad een loflied op uw genade mag zijn. Dat u trouw houdt, woord houdt en in Jezus Christus genadig bent. Schenk ons dat houvast, dat geloof, van dag tot dag. En wil ook daar deze dienst voor gebruiken. We vragen het van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar luisteren naar wat Paulus schrijft in zijn brief aan Titus, het tweede hoofdstuk. En we lezen Titus 2. Daarbij vormen de versen 11 tot en met 15 uitgangspunt voor de preek waar we vanavond met elkaar over willen nadenken. Het slotgedeelte. We beginnen bij vers 1. Maar u, Titus, spreek wat bij de gezonde leer past. De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede. Opdat ze de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. Hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben. Bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan om bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Vermaan dus slaven dat ze hun eigen meester onderdanig zijn en dat ze hun in alles wel behagelijk zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat ze het onderwijs van God onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. En dan volgt het tekstgedeelte. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl we verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover onze schriftlezing en ons tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 98, versen 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. 1 en 2 van Psalm 98. Gemeente des Heren, waar hebben we het over? Dat is een uitspraak die hoor je nog wel eens vandaag de dag. Vaak wanneer we het hebben over pinda's, peanuts, peulenschilletjes. En dat je dan schouderophalend opmerkt van waar hebben we het nou eigenlijk over? Toch wil ik niet dat je zou denken en zo zou reageren met betrekking tot waar we het vanavond over hebben. Want dat gaat over genade. Genade die zalig maakt. Daarover gaat het aan het slot van de afgelopen Bijbelkring op dinsdagavond. Genade. Daarover ging het op de mentorcatechese afgelopen woensdagavond. En dat precies in de week waarin dan de 31ste oktober genoteerd staat. Hervormingsdag, dan moet je 501 jaar terug in de geschiedenis toen Luther zijn stellingen wereldkundig maakte en er ook duidelijk en nadrukkelijk de vinger bij legde bij dat woord genade, gratia. Het eeuwige leven, dat is niet te koop. Is met je goede gedrag en met je goede werken niet te bewerken. Genade, dat is een geschenk. Een cadeau. Genade, dat is ook een woord dat je moet leren spellen. Letter voor letter. Wil je tenminste je erover blijven verbazen? Want dat is het wel waard. Dat je je verbaast over Gods genade. Mensen genoeg die genade de gewoonste zaak van de wereld vinden. Maar dat is pertinent niet zo. Wat dat betreft is het goed om vanavond ook weer ons oor te luisteren te leggen bij wat Paulus schreef aan zijn medewerker Titus hier. Gods genade is verschenen. En Gods genade maakt zalig, maakt gelukkig. Gods genade redt. Maar eigenlijk gaan we dan een beetje te vlug, als ik dat zo zeg. Eigenlijk zijn we dan de dingen die gezegd gaan worden een beetje te snel af. Waarom? Nou, omdat we dan eigenlijk één woordje hebben overgeslagen. Is dat zo erg dan? Nou, denk het wel. Staat er niet voor niks. Als je zomaar ineens die zaligmakende genade van God ter sprake brengt, ja, dan is de kans groot dat het niet landt. Dat het niet aankomt, dat het niet overkomt. Maar eerder een beetje een zweverig gebeuren blijft. Begin van de verse 11 tot en met 15. Beginnen met het woordje want. Want. De zaligmakende genade van God. Want. Dat betekent, wat er nu geschreven en wat er nu gezegd gaat worden, dat staat niet los, maar dat slaat ergens op. Dat slaat ook ergens op terug. Dat geeft een reden weer. Dat koppelt ergens aan vast. Aan een ander gedeelte. Het is zo bijzonder dat Luther er niet alleen op hamerde om zijn stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg getimmerd te krijgen. Maar hij hamerde er ook op dat er een Bijbelvertaling moest komen in de taal van het gewone volk. En zelf heeft hij daar toen het initiatief toegenomen en is de Lutherbijbel ontstaan. Een Bijbelvertaling. Maar wie het zonder Bijbel denkt te kunnen stellen, die raakt op een dwaalspoor, gegarandeerd. En die kan niet zelf nagaan of de dingen inderdaad zo zijn zoals ze gezegd worden, bedacht worden. En in welk verband ze geschreven staan. Even een voorbeeldje. Deze week hoorde ik een verhaal van het wel of niet nemen van een griepspuit. En dat werd die persoon maar afgeraden onder aanhaling van de woorden die Jezus zegt, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet nodig. Ja, en dan denk ik, dan wrik je aardig die woorden van Jezus uit zijn verband. Want ze werden daar door Jezus met eerbied gezegd niet gebruikt voor het al of niet nemen van een griepspuit. Laat je Bijbel alsjeblieft niet dicht, maar laat je Bijbel alsjeblieft ook niet buik spreken. Want daar geef je God de eer niet mee. Want, daar begint ons tekstgedeelte mee. Want, waar slaat dat op? Nou, dat grijpt eigenlijk terug op al die opdrachten, vermaningen, terechtwijzingen die daar net voor zijn gedaan. Aan wie? Nou, aan allerlei soorten mensen, oudere mannen. Daar heeft Paulus het over gehad, maar ook oudere vrouwen, maar ook jonge vrouwen en jonge mannen. En ook slaven en hun meesters. Zomaar een aantal categorieën van mensen uit de maatschappij van toen. En dan ging het er bij die laatste over, eigenlijk bij de in die dagen minste categorie, dat ze niets ontvreemden, niets verduisterden, maar juist trouw en betrouwbaar zouden zijn in hun werk. En met het oog daarop, dat ze wat ze geleerd hebben, dat hen dat tot sieraad strekt. Namelijk, Jezus Christus is hun zaligmaker. En dat ze dus geen afbreuk zullen doen door hun doen en laten aan wat ze verkondigd is, geleerd is over de Heere Jezus. En dan komt dat want. Want verschenen is, zichtbaar geworden is, aan het licht is gebracht. Er wordt daar een woord gebruikt door Paulus voor dat woordje verschenen. Misschien dat u het kent, epifanie. Daar zit het woord phanos, licht in. Het kon niet donker blijven daar. Het is niet verborgen achter de hand, achter de rug gebleven. Het is verschenen. In het volle licht getreden. In alle overvloed en royaliteit wil dit woord eigenlijk zeggen. Wat heerlijk dat God, de Vader in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, want daar gaat het hier om, in die zaligmakende genade die verschenen is, dat God in Jezus Christus niet maar een beetje zo links en rechts druppelsgewijs bezig geweest is, maar volop, ruimhartig. Zo lief heeft God die van hem afgerolde wereld gehad. Verschenen is deze Heere Jezus Christus, deze zaligmakende genade, aan alle mensen. Oude mannen, jonge mannen, oude vrouwen, jonge vrouwen, slaven, heren, noem maar op. Maakt niet uit, rijk of arm. Verschenen voor alle mensen. Nou, dat brengt Jezus wel heel erg dichtbij natuurlijk, hè? Als je dat zo leest, als je dat zo zegt, dat is niet maar een stuk theorie en afstandelijk geschrijf. Dan laat Paulus de Heer Jezus maar niet een Bijbels figuur zijn uit een grijs verleden, maar God in eigen persoon, met daarbij verwoord dat het hem begonnen was om genade. God in eigen persoon met een opdracht om die genade aan de dag te leggen. En hou er erg in, hè. Genade is meer dan een woord van 6 letters in onze taal. Genade, Dat is een daad van God uit in zijn zoon om hoogst serieus te nemen. Je krijgt het leven terwijl je de dood, straf, verdiend had. Genade mag ontvangen worden. Genade is een woord, is eigenlijk een persoon, vlees geworden in de Heer Jezus. En ik bedoel dat met eerbied hoor, maar ik dacht dat is misschien een voorbeeld voor deze tijd van het jaar. Genade, dat zijn niet een paar chocoladeletters waar je af en toe eens een keer aan knabbelt. Maar genade is een persoon in levende lijven, Jezus Christus. En uit hem, in hem, door hem mag je voluit leven. En dan begint het, hè? Als je dat zo zegt, in het midden van de gemeente of in een persoonlijk gesprek met mensen, dan begint het vaak, het geaarzel, het tegengesputter. En dat doet dan zo gemakkelijk afbreuk aan degene die God heeft laten verschijnen. Want als je het daarover hebt, dat Gods genade reddend verschenen is in Jezus Christus, dan beginnen mensen, en misschien u of jij en ik ook wel, oh, zo gemakkelijk beginnen we dan over verdienen. Of niet verdienen. Ik verdien dat niet. En dan heb je het helemaal goed. Dan sla je precies de spijker op zijn kop. Als genade je wordt aangeboden, en dat is gebeurd in de Heer Jezus Christus, en je reactie is, ik verdien dat niet, dan heb je het begrepen. Want je hebt dat ook niet, stel je voor dat je dat verdiend had, zeg. En daar kan zeggen, van daar kan ik staat op maken. Kom maar op met die genade. Nee. Maar wij willen vaak ook dan met dat woordje verdiend een beetje gaan beknibbelen op die genade. Verdienen heeft immers te maken met dat je het zelf gewerkt hebt, dat je het zelf waard bent. In de tijd van de hervorming en ook daarvoor was men eigenlijk de genade helemaal uit het oog verloren. Het was eerder één grote wereld vol doe het zelf geworden. En doe het zelfers. Met afkoop en aflaat. Ja, en hoe is dat nu, 501 jaar na de hervorming? Na de ontdekking, herontdekking van Gods gegeven, Gods genade in Jezus Christus. Het gevaar van zelf doen, dat blijkt telkens weer opnieuw op de loer te liggen. Want ja, wij hebben toch ook best wat in onze mars. En om dat nou links of rechtsom te laten liggen, om je eigen ik uit te schakelen en uit handen te geven. Ja, maar geloof je nou dit? Wat Paulus hier schrijft, verschenen aan alle mensen, zo lief, Gods genade, in Jezus Christus. Lees je Bijbel er maar op na. Bestudeer hem. Begraaf hem. Ik bedoel, graaf er maar in. Niet stoppen, maar weg. Maar dan gaan we ook een stap verder. En dat is dat God zijn zoon in de wereld gezonden heeft. En dat hij zijn werk heeft volbracht. En dat hij daarmee zijn genade aan het licht heeft laten komen. Dat laat je dan maar niet een beetje voortmodderen als je dat weet. En als je daarvan overtuigd bent. En als je daardoor geraakt en geroerd bent. Dat laat je niet in de schemering of in het donker. Maar dat brengt aan het licht. Er zit eigenlijk een les in Gods genade in Jezus Christus. Heb je een rijbewijs? Dat is mooi. En rij je nog steeds volgens de regels? Zoals je het hebt geleerd? Bij het lessen?
Nee.
Hoor je dan vol trots zeggen? Ik heb, nadat ik dat roze pasje of dat roze papiertje in handen kreeg, een eigen rijstijl ontwikkeld. Ja, zo werkt het vaak. We gaan ondertussen onze eigen gang. We trekken ons eigen spoor en wagen het niet om daar ook maar iets van te zeggen of van te vinden. Maar tekenend voor Gods goedheid in de Heere Jezus Christus die verschenen is, is dat je niet langer in goddeloosheid leeft. Ja, maar ik geloof wel. Ja, dat geloof ik. Wacht even. Maar dat wordt hier niet bedoeld, hè? Niet meer goddeloos leeft. Dat begint eigenlijk gewoon met gebrek aan eerbied voor God. Gebrek aan eerbied voor God. Dat is een van de vooraanstaande betekenissen van het woord goddeloosheid. Gebrek aan eerbied voor God. Dat je God niet de eer biedt die hem toekomt. En dan van de opgang van de zon tot aan neergang toe, heel de dag en ook nog eens een keer heel de nacht. Loof ik de naam van God. God de eer bieden. Ja, dan wordt het even slikken misschien. Maar dat is wel een merkbaar gevolg van Jezus Christus' verschijning, zijn komen in deze wereld. En er wordt eigenlijk de vinger bij gelegd dat het dan hier niet gaat om een of andere leuke hobby. Als je tijd over hebt en als je er eens een keer aan denkt. Maar eerbiedig voor altijd. En wat denk je naar het verlangen van de wereld? Hè? Waar gaat je hart naar uit? Naar beneden? Of naar boven? Of raak je daar ondersteboven van? Het woord verloochenen wordt daar gebruikt. En dat is een woord dat doet je dan gelijk aan Petrus denken. Ontkennen, afzweren, ik ken hem niet. Als het moet, durf je dat te zeggen met stampvoeten of met vloeken. Maar waar gaat je hart naar uit? En wanneer dat je God en zijn dienst op de tweede plaats zet, of goed, op een gedeelde eerste plaats. Want ik moet toch ook zo nodig. Ja, waar ben je dan mee bezig? Waar ben ik dan mee bezig? Ben je dan echt bezig met ik geloof? Ik ben eerbiedig. Paulus die noemt hier naar Titus toe drie woorden. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. Nou is het u misschien opgevallen dat in de verse hiervoor, voor vers 11, dat woordje bezonnen al een aantal keer genoemd werd. Bezonnen, dat heeft te maken met zelfbeheersing. Bezind eer gij begint. Denk nog eens een keer goed na. Wat zijn de consequenties? Wat is het gevolg? Waarom zou ik hier of daar aan beginnen? Ik geloof is zo gemakkelijk gezegd. Maar als je er nog eens over nadenkt en weet dat het je in het licht zet van Gods genade die verschenen is in Jezus Christus. En dat dag en nacht zo heel je leven in dat licht staat. Ja, dat maakt de zaak anders. Bezonnen. Ga het nog eens na. Denk ook na in verband met, in verbondenheid met God. Ik leef niet voor mezelf, ik sterf niet voor mezelf. Leven van de genade, dat laat je geen teruggetrokken leven leiden. Van kruip maar gauw in je schulp. Nee, wel overwogen, bedachtzaam. Je leeft immers van Gods gegeven, van Gods verschijning in Jezus Christus en dan leef je er maar niet op los. Nee, rechtvaardig, zoals het hoort, zoals God het vindt en voelt. En dat het is tot zijn eer. En dan leef je er niet langer ongenadig op los. Er wordt op me gelet, ook door de wereld om me heen. En je weet toch ook van rekenschap afleggen? Wanneer je dat gevraagd wordt. Voor heel veel mensen is het geloof een zaak van later. Want later, als je komt te sterven, dan komt het erop aan. Maar laat hier nou gezegd worden door Paulus aan Titus, de tegenwoordige wereld, in het nu komt het er al op aan. Niet pas straks, of wanneer je ook maar wilde, of tijd dacht daarvoor te hebben. En toch is dat straks niet helemaal afwezig. Er is sprake in ons tekstgedeelte van verwachting, van hoop. Hoop op wat nog komt. Uitzien naar wie nog komt. Eerlijk gezegd wordt dat veel te weinig beseft door mij. Dat ik vooruitkijk, vooruitdenk naar de komst van Jezus Christus toe. En daarmee leef. En dat dat me voedt en vult en blij maakt. Kijk, als christen dan heb je wat achter je. Zeg maar, dat is die genade van God in Jezus Christus, waardoor je geruggesteund wordt door zijn volbrachte werk, zijn kruisverdiensten, zijn dood en opstanding. Dat is een dragende basis, zeg maar, ongekend en ongeëvenaard. Die genade is je geschonken en voor je, hè, die ruggensteun genade, maar voor je is daar de hoop, de verwachting om Jezus Christus te mogen ontmoeten in heerlijkheid. Ik doe het niet zo vaak, maar als je wel eens wat doet met elektriciteit, dan heb je aan één draadje niet genoeg, toch? Je moet er altijd twee hebben. En dan denk je wel eens van, hé, waarom doet mijn oplader het nu weer niet? En hij zit er al 3 uur aan en is nog een 1% is erbij gekomen. En dan blijkt er een breukje te zitten in het snoertje, in het kabeltje. Ja, dan werkt het niet. Of als er een Apache-helikopter tegen een hoogspanningsleiding aanvliegt. Dan zit ineens een halve regio zonder stroom. Gaat het licht uit, de spanning valt weg. En dat kan zelfs gebeuren ook in een stadion. Je begrijpt, je begint eigenlijk niks meer. Leven wordt dan overleven, leven wordt dan behelpen aan alle kanten, levend op één draadje. Nee, schrijft Paulus hier aan Titus, je hebt ook nog een ander draadje. Dat van de genade en dat van de hoop. En dat geeft licht. Dan sta je onder spanning, gezonde spanning. Vanuit de gegeven genade mag je de toekomst tegemoet. En dat wordt gemerkt. Dat wordt opgemerkt. Dan hang je, om zo te zeggen, als christen niet een beetje te bungelen aan één draadje. Maar dan ben je ijverig in goede werken. En dan ben je tot getuige in deze wereld. Om te vertellen welke hoop je vult. Ik in mijn klein hoekje en jij in het jouwe en u in de uwe. In deze grote wereld zelfs. Laat maar merken dat je er bent. En door wie, door wat je gevoed wordt. Door genade en door hoop. Herkenbaar. Respect afdwingend om Jezus wil. Als christen zijnde. Als Christus zijnde. Van Christus zijnde. Door hem gekocht. Door hem betaald mag je er zijn. Heb je een taak, getuigen van de hoop die in je is. Van het heerlijke dat wacht. Van het uitzicht dat je hebt. Maar dat je daarom niet het heden ontloopt of het heden ontvlucht. Je mag er zijn. Ieder op zijn plek. Maar wel eerlijk en oprecht. En recht door zee. Vol goede werken, schrijft Paulus. Heel onbevangen. En hij heeft dat meerdere keren gezegd in deze brief aan Titus. Nou, als Luther dat leest, hij heeft daar te veel van gezien en te veel van gemerkt. Hij moest er niks meer van hebben, eigenlijk. Genade alleen, daar hamerde hij op. Jawel, maar aangesloten op de genade en aangesloten op de hoop kan het niet missen. Word je opvallend, opmerkelijk. Je zou het zo kunnen zeggen, door zichzelf te geven, maakte Jezus je vrij van ongerechtigheid, letterlijk wetteloosheid, door te geven vrij van ongerechtigheid, maar ook vrij voor goede werk, vrij tot het doen van goede werk. Je manier van leven mag veelzeggend zijn. Je mag midden in deze wereld bekend staan als een persoon die hervormd wordt. En morgen weer hervormd wordt. En waar continu aan hervormd wordt. Door God zelf. Dan ben je iemand die licht verspreidt. En die een ander nabij is in vreugde en in verdriet. Die de handen uit de mouwen steekt. Die het hart op de goede plaats heeft om Jezus wil. Laat daarom die levende Heer Jezus Christus zelf, die door het geloof bij ons inwoont, de kern zijn waar alles echt, echt om draait. Hij is de koningknecht. En zo ben je als christen een koninklijk mens, staande in de vrijheid van de kinderen van God. En zo zijn we als christenen tegelijkertijd bereid om de laagste plaats in te nemen en te dienen. Elke dag. Altijd bereid om de onderste weg te gaan. Altijd bereid om te dienen. Altijd op zoek naar wie geen helper heeft. Altijd zoekend de tranen van verdrukte te mogen drogen. En dan kan het niet anders, of we zullen een christen zijn voor anderen. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zei Luther. Dan zul je een Christus zijn voor anderen. Is dat niet mooi? Niet alleen mooi gezegd, maar vanuit de genade. En met het oog op de hoop. Kijk eens in de spiegel. Wie ben je? Of zeg je van, waar hebben we het eigenlijk over? Nee toch? Amen. We gaan zingen lied 205. Stroom o vloed van Gods genade in gemeente, huis en hart. Laat het uit Gods hemel stromen in de kerken wereldwijd. Kom dan dorstige hier drinken uit de frisse heilsfontein. We zingen lied 205. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, wat hebt u ons in Jezus Christus een rijkdom geschonken. Van genade, maar ook hoop. Wat hij geweest is en gedaan heeft en wat we te wachten staan. We zien uit naar zijn komst. We verwachten hem. Geef dat dat door de drukte van elke dag niet wordt weggeduwd, maar dat dat ons leven bepaalt. En dat dat ons leven die genade en die hoop in een totaal ander daglicht zet dan de sleur die we soms van dag tot dag erop nahouden. Geef dat die ene naam onder de hemel gegeven tot redding ook zo door ons wordt geëtaleerd in ons leven, dat we anderen tot vragen uitnodigen, dat we reactie oproepen om er iets van te vertellen. Hoe u ons bereikt hebt en aangeraakt hebt. En dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons wenden tot Jezus Christus en leven. U hebt er alles aan gedaan. Dat valt niet te ontkennen. U hebt er alles aan gegeven. En dan kunnen wij misschien wel een leven lang roepen, ik heb het niet verdiend. Wat ook klopt. Maar daarmee mogen we dit geschenk van u ons niet van het lijf houden. Heere God, maakt u onze handen maar leeg voor het geval ze nog overvol mochten zijn, zodat er niks meer bij kan. En doe ons leven van die genade en hopen op zijn komst. Heere God, we bidden u, hervorm ons van dag tot dag. En dat is dan geen etiketje van een kerkgenootschap, maar dat is een bede om vernieuwd te worden. Elke dag weer opnieuw. Door heel dicht bij u te leven. Door heel goed naar u te luisteren. Door te graven in uw woord. En dat te lezen. Te overdenken. En zo als bezonnen mensen te weten waar we mee bezig zijn. En een afkeer te hebben van datgene wat oneerbiedig is. Wat niet strekt tot uw eer. Heere God, we danken u dat u van u laat horen, dag in, dag uit. En we danken u dat we ook heel in het bijzonder mogen danken op de aanstaande dankdag die er bij Leven en Welzijn woensdag zal zijn. 'S Morgens en 's avonds. En waar we ook alle weer onze plaats mogen innemen als dankbare mensen voor uw aangezicht. We bidden u voor broeder Teun van Blijderveen, die tijdelijk in Kenia vertoeft, rondom zaken van het weeshuis waar die mee behept is. Geef hem straks ook weer een veilige thuisreis, tezamen met de broeder die hij hoopt mee te brengen. We bidden nu ook voor de nood in de wereld. En wat is dat er veel? En wat is die groot? En soms ook zo dichtbij. Als we horen en zien van Sicilië, hoe daar mensen om het leven zijn gekomen vanwege natuurgeweld, overstromingen. Heere God, wil nabij zijn. Daar en hier en overal. En daar waar oorlog is, waar mensen elkaar niet verdragen, maar naar het leven staan. Geef vrede, o God. En doe ons hopen op die vrede die alle verstand te boven gaat in Jezus Christus. Wees ons nabij ook het verdere van deze dag. Wil ons zegenen en tot een zegen stellen. Zegent u het werk van onze handen. Of dat thuis is, of op ons werk, of op school, in onze studie. Afhankelijk als we zijn van u, vragen we het uit genade alleen, die u ons bewezen hebt in de Heer Jezus Christus, in de vergeving van onze zonden. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is voor het werk van de GZB, de najaarszendingscollecte. Daar zijn ook de bussen bij de uitgang voor. Tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het onderhoudsfonds van het Baken. Van harte bevelen we deze mogelijkheden om te offeren bij u aan. Daarna willen we het Lutherlied zingen en wel de versen 1 en 2. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. Geen aardse macht begeren wij, die gaat wel ras verloren. 1 en 2 van lied 233. Thank you. Ga er nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.